Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de man die deze week het meest in het nieuws was, Haptamoud de Hoop. We praten over de Europese verkiezingen. We hebben het over het jargon dat veel gebruikt wordt in Den Haag en eigenlijk ook in Brussel. We bespreken de ongebruikelijke manier van werken van NSC rondom de transgenderwet en je krijgt een update over de formatie. Ilse Brandeman is aangeschoven. Jij was voor de rubriek deze week in Den Haag, maar ook in Brussel. En nu hier in Amersfoort, dus
helemaal
wereldreis gemaakt.
Ja. Wereldreis
goed dat je er bent. En ook aangeschoven politiek commentator Sjeerd Kuiper. Goed dat jij er bent, Sjeerd.
Hey, dankjewel.
Uit Friesland helemaal goed. Nee, dat is niet meer. Hè. Dat
niet,
is
meer niet meer, nee, nee.
Dat denken mensen misschien, maar...
Varinnen uit Friesland. Maar nou uit Apeldoorn.
Kijk, ook een wereldreisje gemaakt, maar dan in het leven, zullen we maar zeggen. Voordat we het zo wat uitgebreider hebben over Brussel, de Europese verkiezingen en wat jij daar hebt gedaan. Nieuws van deze week, de man die dus het meest in de picture stond, Haptamoud de Hoop van de PvdA GroenLinks. Die werd besproken bij Vandaag Inside, het programma van Johan Derksen en Wilfred Gené. Laten we even luisteren naar een fragment.
Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten.
Ja, maar hij is geadopteerd door Friese ouders.
Jawel, maar hij is toch geen Fries, kom op zeg.
Hij spreekt het echt hartstikke goed. Hij spreekt het echt heel goed.
Ja, ik ben toch ook geen Surinamer.
Ja, er was heel veel te doen over dit fragment. Hij reageerde vervolgens zelf trouwens zo op de sociale media.
Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 12 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tiert en zin in deze flauwekul. Dus als dat goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerk.
Hoe hebben jullie hiernaar gekeken?
Ja, nou, enerzijds kun je zeggen van het is ophef om niks. En we kennen Johan Derksen toch en dergelijke. En het bedient de publiek of de commerciële omroep alleen maar. Want ze moeten het hebben van ophef. Maar dit staat wel voor iets veel groters. Namelijk de vraag van... mag je Nederlander zijn ook ongeacht je achtergrond? Want hier werd eigenlijk in het klein, namelijk in de vraag van ben je een Fries als je geadopteerd bent en vervolgens helemaal in Friesland bent geworteld en opgegroeid en de taal hebt geleerd, de Friese sporten beoefend. Mag je dan een Fries zijn, ondanks het feit dat je misschien elders op de wereld geboren bent? Dus het raakt ook de vraag van eigenlijk een hele fundamentele vraag die alle geadopteerden aangaat, die altijd al worstelen met hun identiteit. En mag ik mij volledig Nederlander weten? En dat zag je eigenlijk in het klein, maar dat is iets heel groots. Wie rekenen wij tot de Nederlanders? En Johan Derksen die zei daar eigenlijk wat toch wel, vrees ik, veel Nederlanders vanuit hun onderbuik ergens het idee hebben van ja, sorry hoor, maar als ik aan jouw uiterlijke kenmerken zie dat jij... ik zoek naar een fatsoenlijke uitdrukking, maar van een ander ras of een ander bloed ben. Hè, want er zit gewoon een bloed- en bodemgedachte achter, dat iemand die in Ethiopië geboren is, nooit een Nederlander kan zijn. En nu ging het dan over of die een Fries kon zijn, maar precies dezelfde redenering kun je dus loslaten op het Nederlanders.
Maar zijn er nou echt, jij zegt van, nee, ik denk dat veel Nederlanders zo denken, maar als ik de afgelopen week dan de reacties zie, dan denk ik eigenlijk...
Ja? De reacties zijn van weldenkende mensen. Van mensen die in ieder geval zuiver kunnen redeneren. En tegelijk, heel veel reacties komen ook voort uit sympathie voor Haptema. Want dat is een...
Haptamoud
de Hoop. Uit sympathie voor zijn persoon. Hè? En mensen zeggen ook van nou, Friesland kan zich een betere ambassadeur wensen. Ja, oké, maar wat als het nou niet zo'n aardige jongen was geweest? En als hij nou niet zo vloeiend Fries had gesproken? Hadden we dan ook als één volk achter hem gestaan? Ik vrees van niet. En daarbij komt van als ik op de sociale media kijk naar de reacties op Johan Derksen, dan zijn er toch ook schrikbarend veel mensen die gewoon reageren van ja, hij heeft gewoon gelijk. En kijk, ik trek het me ook aan omdat ik heb vlakbij hem gewoond. Hij woonde in Wommels en ik in Franeker. Nou, Franeker is een dorp onder de rook van Wommels. En Wommels is zeg maar echt diep Fries, de Grijthoeken. Daar wordt kaatsport bedreven. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. En tegelijk, ik heb het altijd heel raar gevonden. Ik ben niet in Friesland geboren. Hè? Mijn opa was een Fries, daar dank ik een Fries.
Jij bent ook geen echte Fries.
Nou, kijk, maar je zegt het. Ben ik een echte Fries? Vanaf het moment dat ik in Friesland woonde, ben ik bejegend als een echte Fries. Want ik had een Friese naam en ik heb snel de Friese taal geleerd. En ik weet nog, ik woonde nog maar 3 jaar in Friesland. En ik ging meedoen in het Lagerhuis, een landelijk debatprogramma. En ik werd daar consequent als de trotse Fries neergezet. En er was niemand in Friesland die zei van, ja, jij belazert de boel Kuipen, want jij bent hier niet geboren. Nee, ik ben daar gewoon gaan wonen. Ik ben daar geworteld in de Friese maatschappij. Onze kinderen zijn daar geboren. Die zouden dus volgens zekere opvattingen wel kunnen zeggen dat ze Fries zijn, want ze zijn in Friesland geboren. En tegelijk, zij voelen zich minder Fries dan ik, want ik heb de Friese taal geleerd, maar zij gingen naar een Nederlandstalige school en hebben eigenlijk nooit goed het Fries geleerd en zijn inmiddels ook weer weg uit Friesland. Dus het feit dat zij daar 20 jaar gewoond hebben, dat wil helemaal niet zeggen dat zij nu door de rest van hun leven zeggen, ja, ik ben een Fries kwank. Wel nee, dat zeggen ze nooit. Dus achter dit incident zit de diepe vraag van, mag je Nederlander zijn? Wie rekenen wij tot de Nederlandse bevolking? En dan staat er in artikel 1 van de grondwet, allen die zich in Nederland bevinden, maar wat de onderbuik dus zegt van, ja, je kunt je wel in Nederland bevinden, maar ik zie zo op het oog dat jij een Afrikaanse jongen bent. Dus jij bent geen Fries en je bent dus ook geen Nederlander.
Hoe heb jij ernaar gekeken, Ilse?
Nou, het stuitende, kijk, dat je dat Johan Derksen racistisch is, dat weten natuurlijk veel mensen, dat vinden ook veel mensen. Het stuitende daarna is ook nog eens dat hij dus zegt, mijn woorden terugnemen zou heel hypocriet zijn. En dan ga je eigenlijk nog eens dunnetjes overdoen wat je eigenlijk al zei. En dat is gewoon best wel stuitend. En tegelijkertijd Hapte Moeder Hoop kreeg inderdaad veel bijval, veel positieve reacties. Komt natuurlijk ook omdat hij ze van repliek diende. Het was gewoon een hele goede boodschap die hij had, waarmee hij eigenlijk nog een keer zichzelf als Fries ambassadeur toch ook maar weer plaatste. Voor hem komt dit natuurlijk, laten we ook heel eerlijk zijn, niet per se slecht uit. Hè, want hij had een goede comeback. De ophef werd uiteindelijk toch positief voor hem, omdat hij zich daar kranig doorheen heeft weten te werken. Hij mocht nog bij Sophie en Jeroen aanschuiven om dat nog eens uit te leggen. Dus ik denk dat Haptemoe daar zelf natuurlijk veel pijn van ervaarde, maar dat uiteindelijk toch heeft weten om te zetten in een goede campagne stunt, om het dan zo maar even te zeggen.
Het is een jonge vent, maar hij is in Friesland al heel lang bekend, omdat hij al heel jong daar ook via de Omroep Friesland bekend werd als ambassadeur van de kaatsport en dergelijke.
Ander nieuws van deze week. NSC wil dat het demissionaire kabinet binnen een maand de nieuwe transgenderwet intrekt. Hoe zit dat precies?
Ja, klopt. Het gaat dus over de transgenderwet en daarin een verruiming daarvan. Dus dat betekent dat je je geslacht makkelijker kan laten wijzigen in je paspoort. Daar wordt al jaren over gepraat. Mm-hmm. Normaal is het zo dat in de Tweede Kamer heb je een eerste en een tweede termijn. In de eerste termijn kunnen Kamerleden hun vragen stellen aan de bewindspersonen tegenover zich. En in de tweede termijn geeft het kabinet dan antwoord op die vragen. Wat is er gebeurd? De eerste termijn is doorgegaan. Dus Kamerleden uit verschillende fracties hebben hun vragen aan bewindspersonen kunnen stellen. Alleen de tweede termijn is er nog niet gekomen.
En wanneer was die eerste termijn ook weer?
Twee jaar geleden volgens mij.
Ja, 2022.
Al een tijdje geleden. Ja. Maar het ligt politiek heel gevoelig. Het kabinet is gevallen. En daarna is er eigenlijk gezegd van, nou, laten we dit onderwerp niet meer bespreken totdat er een nieuw kabinet komt. Er is kritiek op de wijze waarop nu NSC eigenlijk voordat het kabinet goed en wel de vragen van Kamerleden kan beantwoorden, al zegt, die transgenderwet, die verruiming daarvan, die moet er gewoon niet komen.
Ja, want dus, je zit nu eigenlijk halverwege het proces, zou je
precies
kunnen zeggen.
Precies, dus loop eerst gewoon dat hele proces af. Wacht keurig op de inhoudelijke antwoorden van de bewindspersonen. Laat je ook overtuigen, hè, door bewindspersonen die toch zeggen, nee, die verruiming van de transgenderwet is een heel goed idee. En ben je het er daarna niet mee eens, nou ja, dien dan een motie of een voorstel of hou het tegen, nou, op een andere manier. Dus het gaat meer over de procedure. Daarbij komt dat NSC natuurlijk staat voor goed bestuur. En dat is natuurlijk een makkelijk punt om aan te vallen, dat andere partijen dan zeggen, goed bestuur, U zit heel de procedure in de war te schoppen.
Ja, en je zegt van, het is makkelijk om aan te vallen, maar inderdaad, een van de punten waar Omtzigt het vaak over heeft gehad, is over het wetgevingsproces. Ja. En overigens ook de SGP, die mede-indiener is van deze motie. De slotwoorden van de Staaij tot de Kamer gingen over de zorgvuldigheid van het wetgevingsproces. En dan kun je inderdaad nog zozeer, zeg maar, om ideële redenen of ideologische redenen of om geloofsredenen, maar om wat voor redenen dan ook van mening zijn dat dit een slecht voorstel is. Maar dan nog is het wel een zaak van zorgvuldigheid om het wetgevingsproces op de juiste manier te doorlopen. En ik snap dus heel goed dat... en tegelijk, ja, daar zit natuurlijk ook een diepe ideologische strijd achter. En het is niet verwonderlijk dat juist partijen als D66... en ook Partij voor de Dieren, waarvan de woordvoerder non-binair is... en voor wie dat dus zeg maar een existentieel thema is... dat die daar het meest heftig op reageren.
Ja. Vind jij daar wat voor te zeggen, Sjerk, dat NSC 2 jaar geleden... toen die eerste termijn dus is besproken, nog niet in de Kamer zat?
Ja, maar dan nog denk ik... Nee, dat vind ik geen argument. Want er is helemaal niets tegen om dan vervolgens rustig je beurt af te wachten... totdat de tweede termijn plaatsvindt. Dus om ineens met de Kamer binnen te rennen en te zeggen van... ja, maar wij vinden iets anders en wij vinden dat het nu van tafel moet. Ja, dat vind ik niet een zorgvuldige entree maken als nieuwe fractie.
Hierover gesproken, dat heeft ook te maken met het feit dat we natuurlijk een demissionair kabinet hebben en waarschijnlijk een andersoortig kabinet krijgen als dat kabinet er komt. Hè, dan moeten we nog maar afwachten. En deze week was er ook een mediadebat wat daar eigenlijk ook over ging. Hè, dat er wat dingen moeten blijven liggen.
In dat mediadebat waarvan Vroonhoven ook woordvoerder was, had ze het inderdaad op een gegeven moment van we bevinden ons in een wonderlijk niemandsland. En dat is inderdaad de situatie dat we ons...
Want dat mediadebat, leg eventjes uit, waar ging dat over?
Nou, zoals gewoonlijk spitst het zich helemaal toe op de publieke omroep. Want dat is op zich, dat mogen we als mensen van de krant wel eens zeggen, dat het wel gênant is dat altijd als er in de Kamer over media en over pers wordt gedebatteerd, dat het binnen de kortste keren eigenlijk alleen nog maar over de publieke omroep gaat.
En hoeveel geld er naartoe gaat?
Ja, er zit wel iets begrijpelijks in, omdat ze daarvoor inderdaad de financier zijn. Maar tegelijk als het gaat om het garanderen van persvrijheid en het ondersteunen van de pluriforme pers, dan valt er ook nog wel wat over de kranten te zeggen. En ik moet zeggen, Van Vroonhoven was de enige die dat punt ook heeft aangeroerd. Dat er ook steun moest zijn voor de kranten.
Waar het eigenlijk over ging, is dat er dat het debat...
Leg het even uit.
Ja, het debat gaat er eigenlijk over dat de PVV, voornamelijk de PVV als hele sterke stem in dit debat, vindt dat de NPO, de publieke omroep, gewoon helemaal afgeschaft moet worden, omdat het te links zou zijn. En te weinig pluriform.
Nou, daar ging het debat niet over. Het debat ging over de publieke omroep. En het meest saillante is inderdaad dat daar een partij ineens zit, die we van ouds kennen als de partij die gewoon eventjes zijn, dat was altijd Martin Bosma, de welbespraakte, eloquente woordvoerder van de PVV, die dan een heerlijke rant hield tegen de publieke omroep. En daar werd dan beleefd naar geluisterd en een beetje gegniffeld en tegelijk.
En door.
Het deed er helemaal niet toe, inderdaad. Die rol had nu Pepijn van Houwelingen een beetje. Die hield ook een heel betoog over dat het verschrikkelijk is dat media de macht niet meer controleren. Niemand reageerde erop. Zo ging dat vroeger met PVV een beetje. En nu zit daar ineens een nieuwe vertegenwoordiger van de PVV, want Martin Bosma is nu Kamervoorzitter. En die zit daar al hakkelend en stotend uit te leggen dat haar partij nog altijd vindt wat ze altijd vond, namelijk dat de PVV de NPO een nutteloos ding is. Echt, het was gewoon schrikbarend om het gebrek aan spreekvaardigheid van deze.
Laten we even luisteren naar een fragmentje.
Ja.
Ziet de PVV überhaupt nog een publiek gefinancierde omroep voor zich? En zo niet, kan de PVV dan iets zeggen over wat haar ideale medialandschap dan zou zijn?
Mevrouw van der Velden.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik dank mevrouw Tsagai voor de vraag. Maar dit laat ik volledig aan de onderhandelingstafel. Dus als u daar vragen over heeft, zou ik u graag die richting naar willen verwijzen.
In dit fragment hoor je dus ook dat zodra hij vervolgens wordt gevraagd om ja, een toelichting op het standpunt en van oké, geen NPO, hoe dan wel? Dat ze verwijst naar de formatietafel. En dat is vooral heel saillant, omdat ten eerste, we hebben twee informatiefases gehad. In de eerste fase heeft Plasterk eigenlijk alleen maar de hoofdlijn van rechtsstatelijkheid besproken. Hè. Daar zijn toen 7 verklaringen over het garanderen van de rechtsstatelijkheid. En daarin zat bijvoorbeeld een passage over de noodzaak van onafhankelijke instituties, zoals media en wetenschap, en de noodzaak van het versterken daarvan.
En dat we iedereen ondertekenen.
Exact. Dus de media moesten worden versterkt in het belang van de democratie. Nou, vervolgens hebben we de fase gehad van Kim Putters. En die is uitgekomen bij van nou, we moeten naar een extra parlementair kabinet. En de formerende partijen, die moeten zich eigenlijk op 10 hoofdpunten moeten ze in ieder geval iets op papier zetten. En Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf hebben vervolgens als informateurs wel gezegd van ja, het zullen wel geen 10 A4'tjes worden, want het zal wel 2 pagina's per onderwerp worden. Maar goed, willen we het kort houden, dan moeten we ons toch echt tot die 10 punten beperken. onder die 10 punten staat helemaal niets over de media. Dus het is in feite, ligt het onderwerp media en publieke omroep ligt helemaal niet op de formatietafel. En des te gênanter is het dat de woordvoerster van PVV zegt van, ik ga er helemaal niets over zeggen, dat ligt op de formatietafel. Maar ergens, terwijl de andere formerende partijen heel vrijmoedig riepen wat zij vonden. Namelijk Van Vroonhoven zei, niet bezuinigen op de publieke omroep. We willen wel een net minder, maar dat geld dat willen we gebruiken juist om andere innovatieve manieren van de kanalen te creëren waarmee we jonge doelgroepen bereiken. Dus we versterken de publieke omroep. De VVD zegt wel 400 miljoen minder. Nou, dat komt ook hard aan.
Ja, en dat gaat over bezuinigingen. En op de formatietafel gaat het natuurlijk wel over financiën. Dus als je dan bezuinigingsposten moet aanwijzen, kan ik me voorstellen dat de VVD begint bij ontwikkelingssamenwerking tussen, en NPO.
Ja, maar er zit nog wel eventjes dus een verschil tussen het standpunt van NSC, die zegt van niet bezuinigen op de NPO... de VVD die zegt 400 miljoen eraf. En de PVV die ook in debat, dus dit debat dus gewoon zegt van helemaal schrappen de publieke omroep. Nutteloos ding. En wat vooral echt zorgelijk is, want ik praat er nou een beetje vrolijk over, maar dit tekent de mediavijandigheid van de PVV. En die zie je in allerlei opzichten ook op dit moment weer, ook deze week weer. Wilders die binnenkort naar een conferentie van conservatieve partijen in Hongarije gaat, waar gewoon als toelatingsregime geldt van, het is hier een no-woke zone, dus alle media ongeveer die worden daar geweerd, want jullie zijn van woke. Nou, maar ook ze zegt, de PVV-woordvoerster in het debat, ja, er wordt tegenwoordig te veel meningen journalistiek bedreven. Dus ze ging ook heel inhoudelijk op de NPO in. Dat was ook al dubieus. Dus want de politiek moet zich altijd heel nadrukkelijk beperken tot haar kaderstellende en financierende rol. En zich niet bemoeien met de inhoud van de programma's. Maar dat is altijd erg moeilijk. Maar vooral, ze zei, er wordt meningenjournalistiek bedreven. En toen vervolgens media, zeg maar, nog tijdens het debat opschreven wat ze zei. Namelijk, ja, de NPO is een nutteloos ding. En ze werd doorgevraagd van, vindt u Ongehoord Nederland dan ook nutteloos? En toen zei ze van, ja meneer Seder, want Don Seder die vroeg haar dat. Ja meneer Seder, de hele NPO is nutteloos. En als de NPO verdwijnt en dus ook Ongehoord Nederland, dan is dat zo. Waarop Don Seder nog eventjes markeerde, oké, nou, dan bent u in ieder geval consequent, dan vindt u ook Ongehoord Nederland nutteloos. Daar zijn ze helemaal niets op. Nou, als dan vervolgens media opschrijven van, de PVV vindt ook Ongehoord Nederland nutteloos, wat op zich opmerkelijk is, want toen die omroep werd opgericht, stond PVV, stond Wilders, die stond filmpjes in te spreken hoe geweldig het was dat we eindelijk een publieke omroep kregen die het rechtse geluid ging bedienen. Maar toen dat dus werd opgeschreven, ging ze nog tijdens het debat zeggen van, ja, nou, dat is nou, zie je, dat doet het kwaliteitsjournaalje, meningsjournalistiek. Ja, dit is hoe de PVV omgaat, nog steeds, als een serieus formerende partij met controle door de media. Men schrijft op wat ze zegt en ze doet het af als een meninkje. Ik vind het echt schokkend.
Dat idee kreeg ik al een beetje.
Ja, oké.
Ik ook.
Ja, en ik zat nog te denken van wat mij hier aan opvalt. Het is toch ook lastig als je aan het formeren bent ondertussen. Kijk, ik bedoel, we zeggen wel van zij heeft je mag wel je standpunt hebben. Maar het is natuurlijk ook lastig. Wel, dat zie je bij dat vorige waar we het over hadden ook. Hè, een demissionair kabinet. En ondertussen zijn we bezig. Ja, hoe moet je dat nou goed doen? Want het is ook raar om nu een wet aan te nemen. En dan over 3 weken zit er bij wijze van spreken een nieuw kabinet. En hoe moet je dat nou doen?
Ja, voordat je natuurlijk een wet aanneemt, is er gewoon het debat gaan. En dat debat kan natuurlijk gewoon doorgaan. Ook al is er niet echt een oppositie en een coalitie. Daar kun je nog steeds wel over debatteren. Het debat van gisteren over de media ging dus ook vooral nog over, als we de publieke omroep willen wijzigen of willen moderniseren, hervormen, hoe gaan we dat dan doen? Daar kun je natuurlijk prima over debatteren. Precies. Dat is helemaal geen onderwerp wat fulltime aan de formatietafel wordt besproken.
Nee, dus dat is gewoon je wensen uiten.
Het is een heel flauwe manier om je eigenlijk te verschuilen.
En hoeft er in dit debat helemaal niet, zeg maar, een budget vastgesteld te worden, precies, voor de omroep. Het ging eigenlijk weer inderdaad over de toekomst. En de meest directe en actuele vraag was van, gaan we de concessie van de NPO eventjes extra verlengen? Doen we dat met een normale termijn of doen we dat voor kortere tijd? En dat is inderdaad heel billijk, want je kunt ervan uitgaan dat als er een nieuw kabinet komt, die inderdaad met een nieuwe mediawet wil komen, ja, hoeveel tijd heeft het dan precies nodig? Nou, dan heeft een organisatie waar een miljard in omgaat, die heeft wel even duidelijkheid nodig van, hebben we nog 2 jaar of hebben we nog 4 jaar te gaan totdat de bijl valt.
Ja.
Dat was eigenlijk de meest concrete vraag.
Ja, en zij makkelen zich er makkelijk vanaf door te doen alsof het inderdaad gaat over het afschaffen van de NPO, maar zo in die gesprekken zijn eigenlijk helemaal niet gaan in dat debat.
Ja, en ondertussen dus gewoon een keiharde aanval op de vrije journalistiek en op de onafhankelijke verslaggeving. En dat vind ik, dat moet toch nog een keer gemarkeerd worden. Er zit hier de grootste partij van Nederland die het liefst het premier zou willen leveren, die in ieder geval op het punt staat toe te treden tot de regering. Er zitten 3 partijen omheen, NSC, VVD en BBB, die dat gewoon zien gebeuren. En Nicolien van Vroonhoven, dat moet wel gezegd worden hoor, dat was de eerste die reageerde op het betoog van de PVV van, hoor ik het nou goed dat u de NPO een nutteloos ding ving? En die ging daar ook wel duidelijk op in.
Ja, we hebben het al een beetje zijdelings genoemd, de formatie. Daar konden we vorige week heel kort over zijn. Deze week denk ik ook, al las ik gisteren dus wel dat het stroef zou gaan. Maar het is altijd een beetje vagig waar dat dan vandaan komt en hoe je dat zou moeten lezen. Wat weet jij ervan, Ilse?
Ja, klopt. Je moet het natuurlijk echt doen met snippers, met die 3 minuten dat ze even naar buiten komen en dan zeggen, nou, het ging iets goed, het ging iets minder. Er waren ook individuele gesprekken, dus met de informateurs en de individuele partijen. Dus ze waren niet
eigenlijk
deze hele
maar.
Week
nee.
gezamenlijk aan tafel, ja. wat vorige week tot nu toe wel is geweest. Daaruit zou je kunnen afleiden van, oh, gaat dat dan wel goed? Of moet er dan kunnen ze niet meer met elkaar aan tafel kunnen zitten? Je zou ook kunnen zeggen van, er is een soort volgende fase aangebroken, waarin ze dus vertrouwelijk nog met elkaar kunnen spreken over misschien wel een concept wat op tafel ligt. De informateurs, die zien het in ieder geval nog positief in, zeggen ze.
Ja, ja.
Maar wat wel, wat Richard van Zwol, de ene CDA-informateur, wel liet blijken, dat financiën, dat is gewoon een moeilijke puzzel om te leggen.
En dan wordt het ook concreet natuurlijk.
Precies, en dat is oud nieuws. Het is een grote portefeuille, heel belangrijk voor die partijen. Dus er zullen moeilijke gesprekken plaatsvinden. Maar de vraag hoe ze daaruit komen, ligt nog steeds open.
Ja, en wat we tot nu toe het idee krijgen is dat zij nu proberen toch een soort limitatieve opsomming te maken van onderwerpen waar de partijen het over eens kunnen worden. Alleen dan nog blijft de vraag van, ook als het over geld gaat, je kunt wel, stel dat je inderdaad 10 onderwerpen kunt vinden waar ze het over eens zijn, maar je moet straks een miljoenenbegroting indienen die over alles gaat. En die een optelsom en een aftreksom is van alle begrotingen. En alleen al het feit dat daar dan dus inderdaad een soort zwart gat zit van, oh, wat doen we met de media? Trekken we 1 miljard bij de publieke omroep weg omdat we die opheffen? Of gaan we die versterken? Dat geeft al aan van, je kunt niet alleen maar op deelthema's het met elkaar eens worden en dan zeggen van, oké, we wagen het erop, we hebben een akkoordje. En de rest zien we wel.
Nee. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo'n proces is echt stapje voor stapje. Dus eerst nu de hoofdlijnen, dat is al moeilijk genoeg hoor. En ik zie maar eens op hoofdlijnen te blijven met 4 verschillende partijen. En daarna komt weer de volgende fase. Dus dat is een heel tijdrovend klusje waar we nog lang niet over uit zijn.
Onder dit hele proces ligt de dwaze aanname dat 4 partijen die rechts georiënteerd zijn en dus zeg maar, voor het oog dezelfde politieke oriëntatie hebben, dat die wel makkelijk het met elkaar op een akkoordje kunnen gooien. Terwijl ten eerste is het een hele rare categorisering om te zeggen van NSC en PVV zijn allebei rechts. En VVD en BBB zitten daar dan een beetje tussenin. Dat is onzin. Ze zijn misschien in sommige opzichten conservatief en daar kunnen ze elkaar dan vinden. En ze zijn tegen immigratie. Oh ja, nee, fijn. Nee, dat is wel de basis waarop we kunnen gaan regeren, jongens. Het is zo dwaas.
We blijven het volgen, maar deze week kunnen we het er in ieder geval dus kort over houden. Voordat we het zometeen over Brussel en de Europese verkiezingen hebben, eerst naar jou, Ilse. Jij was dus in Brussel, maar ook in Den Haag natuurlijk, om te vragen naar jargon.
Vraag het Den Haag.
In Den Haag gaat het vaak over taal en er komt ook veel jargon langs. Deze week vraag ik aan politici, welk jargon kunt u niet meer aanhoren? Landbouwminister Piet Adema, wat ontzettend leuk dat ik u hier tegenkom. Ik vraag me af, welk jargon kunt u niet meer horen?
Ja, het klinkt een beetje gek misschien, maar het is toch wel belangrijk, maar toekomstperspectief.
Dan hoor ik er achteraan al bijna voor de boeren.
Zo is het. Ja, we hebben natuurlijk altijd gepraat met elkaar over toekomstperspectief. En wat is nou toekomstperspectief?
Ja, u mag het zeggen.
Ja, dat weet ik ook niet. Het gaat erom dat die boeren lekker kunnen doorboeren. En dat ze duurzaam boeren. En dat ze een goed verdienmodel hebben. Dat ze flink goed kunnen verdienen. Dat we ze ook betalen voor alle diensten die ze leveren. En voor een goede prijs voor het eten betalen. Nou, en dat levert dan toekomstperspectief op. En ja, al die Kamerleden die roepen maar van... meneer Adema, u hoort te werken aan toekomstperspectief. Nou,
maar u gebruikt het zelf ook, volgens mij.
Ja, dat is het probleem juist. Je neemt, kijk, als je hier rondloopt in Den Haag, dan neem je het over. En eigenlijk is dat helemaal niet goed. Dus eigenlijk, wat ik altijd wel voor ogen heb, is als ik met mensen praat, altijd denken van ja, als nou die Nederlander die met een zakje chips op de bank zit en een pilsje, s'avonds gewoon nationaal zitten kijken.
Naar een landbouwdebat bijvoorbeeld.
Of een landbouwdebat. Hoe komt het op die persoon over? En wat is het effect bij die persoon? Nou, en als ik het dan heb over toekomstperspectief. Ja, dat is zo'n container begrip. Ik denk dat ik moet zeggen van jongens, het wordt tijd dat de Nederlanders meer gaan betalen voor het eten. Het wordt tijd dat we het onderhoud van de natuur en van het landschap door de boeren, dat we dat goed betalen. En als je het zo concreet maakt, dan snapt iedereen wat ik bedoel. En dan is toekomstperspectief is weg. Maar...
Is het moeilijk om geen jargon te gebruiken als minister?
Bij de boeren heb ik daar geen last van, als ik bij de boeren zit. Maar wat je ziet is, als ik bijvoorbeeld met mijn collega bewindspersonen praat, of ik praat in de Kamer, of ik zit in het kabinet, dan word je meegezogen in het jargon. En dan ben je ook aan het nadenken, welk woord kan ik nou gebruiken, wat een beetje aansluit bij de bestuurlijke realiteit waarin ik nu opeens in zit. Terwijl je het eigenlijk over hele concrete dingen hebt natuurlijk. Maar dus dan moet je een beetje, ja dan... Dan ga je een beetje boven zweven, hè? En dan wordt het allemaal wat bestuurlijk. Ook als ik met provincies en bestuurders zit te praten. En denk van nee, het gaat over hele concrete zaken. Dus dan schakel ik als ware naar het jargon toe. En dan stap ik de ministerraad uit. En dan laat ik het graag weer achter me. En praat maar weer in gewone mensentaal. Met over hele concrete mooie dingen.
Nu komen we iemand tegen waar u landbouwdebatten mee voert. En dan is natuurlijk de vraag, meneer Vlag van de SGP. Is meneer Adema goed in het voorkomen van jargon?
Ik vind dat eigenlijk wel.
Dat is een compliment, meneer Adema.
Ja, landbouw is een onderwerp waar heel veel jargon langskomt. Heel veel Nederlanders kennen het woord derogatie, denk ik niet. Maar dat is in landbouw een hele normale term. Die komt 100.000 keer langs per debat. Maar ik vind dat minister Adema dat best wel goed doet. Ook vaak wel iets vertelt uit de praktijk. Dus om het ook een beetje tastbaar te maken. Dus de debatten zijn best vol te houden met hem.
Heel kort, derogatie, dan haken luisteraars af. Even heel kort, derogatie, wat is het?
Dat is een uitzondering op een Europese regel. Dat kan zijn op mest, dat kan zijn op, nou, op allerlei andere dingen, maar dat is een woord voor een uitzondering op een Europese regel.
Nu heeft meneer Adema net gezegd dat hij het woord toekomstperspectief eigenlijk niet meer kan horen. Geldt dat ook voor u?
Of verdienmodel, dat is ook zo'n woord. Wat, ja. Of voedselzekerheid, dat wordt nog wel eens vergeten.
Wat Vlag zegt over voedselzekerheid bedoelt hij natuurlijk grappend. Want voedselzekerheid is een woord dat hier te pas en te onpas wordt gebruikt. Deze week was ik 2 dagen in Brussel en ook daar wordt superveel jargon gebruikt. Wat dat betreft valt het in Den Haag nog wel mee.
Ja, dat jargon in Brussel dus nog veel erger heb je deze week gemerkt, Ilse.
Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat komt ook omdat Brussel natuurlijk toch nog iets onbekender is dan Den Haag. En dat je dan woorden hoort waarvan je denkt...
Huh? Zoals?
Terwijl het wel Nederlands is wat daar gesproken. Dat vind ik altijd zo grappig.
Ja, en ook wel Engels natuurlijk. Veel Engels.
Ja, maar in de plenaire zaal, daar staat een Nederlandse vertegenwoordiger. Die staat gewoon in het Nederlandse betoog af te steken. Dat vind ik wel, dan zie je iedereen met een koptelefoon op. En iedereen hoort het in zijn eigen taal. Ja.
Ligt er wel aan wie, hè? Want Bert-Jan Ruijsen van de SGP doet het volgens mij in het Nederlands inderdaad. Maar bijvoorbeeld Bas Eickhout, met wie ik dus deze week een weekje meeliep. Die spreekt gewoon keurig technisch Engels. Allemaal tolken. Die zitten dan bovenin en die vertalen gewoon in elke taal. Dat is bizar.
Ja. Ja. Dat zou knappe tolken, want die moeten dat jargon in het jargon van hun eigen taal.
Ja.
En dat denk ik altijd van, het ging nou over toekomstperspectief, maar wat nou typisch Nederlands bestuurdersjargon is, een stip op de horizon.
Oh ja.
Ga dat maar eens doen in Pools.
Ja, inderdaad, vertaal dat maar eens in het Pools of in het Engels.
En het grappige is, als je dus een grapje maakt daar in de plenaire zaal, dan komt die grap natuurlijk ook later over. Want ja, die tolken die moeten dat even vertalen, dat duurt niet lang.
En dan
maar...
zie je mensen grinniken om iets wat een minuut geleden gezegd is.
Precies. Ja?
En woordgrafjes, dat komt natuurlijk niet aan. Want bijvoorbeeld als je bij wijze van spreken Nederlandstalig grapje maakt, dat werkt in het Engels natuurlijk helemaal niet.
Nee, precies. En dat het effect is ook wat ongemakkelijker, omdat het gewoon dus later aankomt. Dus
ja. Dan moeten er 2 lachen. Helemaal... De andere Nederlanders moeten dan ook lachen, zeg maar. Nou ja.
Precies. En wat ik ook grappig vond, is dat ik liep dus deze week met GroenLinks PvdA-voorman Bas Eickhout mee. En die zei, ja, sinds de Britten zijn vertrokken met de Brexit, is het Engels ook echt verslechterd. Dus we rommelen allemaal maar wat aan, zei hij. Oh ja, en dat vond ik wel grappig eigenlijk. kan me dat wel voorstellen.
Ja, jij was dus in Brussel. Jij bent dus 2 dagen loop je dan mee met in dit geval Bas Eickhout van GroenLinks PvdA. Hoe gaat dat?
Ja, dat is best wel interessant. Kijk, we hadden gekozen voor Bas Eickhout omdat hij de bekendste onder de onbekende Europarlementariërs is. Volgens mij gaf 11% aan dat ze de naam Bas Eickhout kenden. Terwijl het toch best wel een grote naam is in Brussel eigenlijk. Je ziet ook dat veel mensen hem kennen. Hij loopt er al 15 jaar. Hij is de klimaatman daar. Dus nou goed, hij geniet wel enige bekendheid daar. Maar buiten Brussel en Straatsburg dus helemaal niet. Ik heb inderdaad bij GroenLinks PvdA aangevraagd om op reportage met hem mee te gaan 2 dagen. Omdat ik het idee had, volgens mij hebben mensen geen idee wat een Europarlementariër eigenlijk doet. Dan wordt er vooraf gewoon afgestemd. Hè. Ilse mag wel hierbij zijn en niet hierbij zijn. Want dan bespreken we een strategie. Of dan is het met derden. Of we hebben een fractievergadering van de Groenen. Hè,
niet bij de fractievergadering zijn.
Nee, de Groenen is eigenlijk de eurofractie waar alle klimaatpartijen in zitten. Dus de Klimaatpartij van Nederland, hè, GroenLinks, maar ook van Polen en van Spanje en het maar op. Dat soort vergaderingen kon ik dan niet bij zijn. En soms had meneer Eickhout ook nog afspraken met andere Europarlementariërs die dan zelf aangeven, dat willen we liever niet. Maar GroenLinks, PvdA heeft echt zijn best gedaan om mij toch nog een kijkje in de keuken te geven.
Precies. Lijkt me ook wel lastig trouwens, want als hij een telefoontje krijgt, kan het ook zijn dat hij zegt, Ilse, ga nu maar eventjes weg, want dit is een telefoontje.
Ja, precies. Dan loopt hij even subtiel zo een beetje naar achter. Of als er toch nog even iets inhoudelijks besproken moet worden, dan
wil je toch nog maar de helft van het gesprek.
Precies. Ja. Maar ik heb niet het idee dat ze bewust, heel bewust dingen hebben achtergehouden.
Ja. Hey, en is het nou, ik denk dat veel mensen over het algemeen in Nederland wel een idee hebben van hoe het in Den Haag aan toe gaat. Is dat nou vergelijkbaar met Brussel of heel anders? Nou ja, met die tolken wat we net al even noemden, is natuurlijk sowieso al anders.
Dat is sowieso anders. Kijk, Brussel is gewoon veel groter. Letterlijk veel groter. Hè? 700 Europarlementariërs. Er zitten commissies in commissies in commissies. De structuur is ingewikkeld. Er wordt inderdaad in verschillende talen gesproken. Dat betekent dat je ook ergens diplomatiek veel beter je best moet doen. Want je zit niet alleen met Nederlanders. Je zit ook met Spanjaarden, Portugezen en Hongaren die toch echt andere manier van een andere houding kunnen hebben. Verder valt het op dat Europarlementariërs meer in de schaduw werken. Dus ook over het algemeen minder ijdel zijn eigenlijk.
Dus ook minder bekend.
Precies, ook minder bekend. Dat hangt allemaal wel een beetje met elkaar samen. Ik hoorde een CDA-Europarlementariër daar zeggen, dat vond ik op zich wel een mooie samenvatting. In Brussel is 80% inhoudelijk en 20% politiek. En in Den Haag is het precies andersom. Want als je daar over een steen struikelt, ben je gewoon de hele dag in het nieuws. En ben je dat de hele dag aan het oplossen. Maar vergeet je het eigenlijk over wetten en inhoud te hebben. Nou, dat is denk ik een mooie samenvatting. En ik denk dat de impact. Kijk, Brussel is in een bepaalde manier heel stroperig natuurlijk. Hè. Wetgeving duurt heel erg lang, omdat het ook in heel veel verschillende processen eigenlijk zit. Nou, dat kan zo 1,5, 2, veel of nog veel meer jaren duren. Alleen als het er dan eenmaal doorheen is, heeft het natuurlijk ook gewoon impact. De impact is gewoon groter. Dus dat is denk ik ook een belangrijk verschil met Den Haag.
Ja, jij zegt nou trouwens de mensen wel zicht hebben op Den Haag. Alleen over wat er in Den Haag gebeurt is natuurlijk ook heel vaak verbazing. Als mensen bijvoorbeeld beelden zien van de Tweede Kamer waar maar een paar leden zitten, dan zie je wel. Ik weet nog, mijn moeder die zei daar altijd van, nou, ze zijn druk bezig. Er zit bijna niemand in die zaal.
Oh, ja, ja.
Maar ja, dat was toch gebruikelijk dat er per fractie ongeveer 1 woordvoerder zat. Ja, en dan wordt er toch serieus al een debat gevoerd. Het is, en tegelijk is het heel gênant dat we hebben nu de afgelopen 5 maanden ongeveer gezien dat bij heel veel hele belangrijke debatten geen één van die 37 PVV'ers aanwezig was. He, waar kleine fracties het vuur uit de sloffen lopen om zich bij zoveel mogelijk onderwerpen toch te vertegenwoordigd te zijn. Daar zegt de grootste fractie van Nederland we zijn ons nog aan het inlezen.
Is het daar inderdaad hetzelfde als in Den Haag, dat dan ook inderdaad soms gewoon één woordvoerder er is of één iemand een debat doet? Of?
Nou, wat je ziet met die 700 mensen, dat gaat natuurlijk puur over stemming. Hè? Ja, dat zijn niet echt debatten, dus dat gaat echt gigantisch snel. Die voorzitter.
Ja, dan moet je heel snel druk ook. Hè?
Die voorzitter ramt gewoon allerlei moties en amendementen erdoorheen. En dan moet je echt enorm snel.
Ja, binnen
10
seconden op zo'n knopje drukken of zo, voor of tegen.
Ik sprak Anja Haga, de ChristenUnie parlementariër daar nog over. En die zei ook dat dat echt gewoon wennen is. Hè. Je hebt een week in Straatsburg, daar worden al die stemmingen erdoorheen geramd. Nou, ze voelt het ook voor haar. Als je nieuw bent, is dat echt gewoon wennen. Dat je dagen gewoon plopvol zitten met tikken, 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 tikken. Ja. En maar stemmen en niet verkeerd doen. Ja.
En dan moet je ook gewoon goed weten waar het over gaat. Je kan niet dan nog bedenken van wat vind ik
nee,
hier
dus die
van.
Stemmingen worden natuurlijk zorgvuldig voorbereid. Ja, maar je moet wel goed met je kopie. Je kan niet even 10 seconden op je telefoon zitten om te kijken van wie heeft mij nou weer een WhatsApp berichtje gestuurd. Dat gaat
wat overigens dus heel oudbollig is in Den Haag, is dat stemmingen daar nog altijd met handopsteken gebeuren. En dat dat nog steeds niet geautomatiseerd is. Maar, wat ook mede een reden is waarom er wel eens wat fout gaat. En ja, jullie weten, ik heb ooit een paar jaar bij een Kamerfractie gewerkt. En het voorbereiden van de stemmingen, dat was in de dinsdagse fractievergadering, was dat altijd een van de lastigste dingen. Want dan werd eigenlijk van de fractiewoordvoerders of hun medewerkers gevraagd van. Want ook ook dinsdags in de Tweede Kamer, dan gaan er soms tientallen moties en amendementen worden in stemming.
Ja,
gebracht.
Misschien even goed om te zeggen tegen de luisteraar, er zijn een week van. Het is een week vol debatten. En over al die debatten wordt in één moment gestemd.
Ja,
dus dat is
dinsdag.
Niet in het debat zelf of daarna. Maar dat is op één moment op dinsdag of op donderdag.
En ik heb dus vaak meegemaakt dat er dan een discussie werd gevoerd van. Wat vinden we daarvan? En wat doet het CDA of wat doet PvdA? Of dat ze zich zelfs een beetje oriënteren op andere partijen. Omdat ook heel veel moties, daar hangt eigenlijk een beetje een geur omheen. Van ja, welke kant willen ze nou precies op? En wat tegenwoordig heel erg in de mode is, is dat de uitslag van stemmingen dan direct via social media gedeeld wordt van, kijk, het CDA heeft tegen onze motie gestemd. Nou, kun je wel zien waar ze staan.
Terwijl het vaak veel genuanceerder ligt en er echt wel een stemverklaring is. En emoties zijn het belangrijk, welke woorden staan erin? Als het woord al te stellig is en kan ik daar wel achter staan, ja, dan stem je tegen. En dan is het op social media gelijk een hap. Verder is het dus inhoudelijk. In Brussel wordt er ook gewoon inhoudelijk gedebatteerd, hè, binnen fracties. Dus bijvoorbeeld inderdaad binnen de Groenen, binnen de Sociaaldemocraten, binnen de Christendemocraten in Europa. En je merkt ook dat dat op de gangen meer een ding is. Dus het lijkt erop, nou is het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag ook niet echt de plek om elkaar in de wandelgangen te ontmoeten. Brussel is dat meer. Maar ook daar op de gangen gaat het gewoon heel vaak over inhoud.
En dan allemaal Engels praten ook in zo'n fractieoverleg, zeg maar?
Ja, Engels. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen taal te gebruiken. Want ook in fractieoverleggen kun je gewoon een microfoontje opdoen en dan in je eigen taal luisteren. Er zijn natuurlijk nationaliteiten. Hè. De Fransen staan daar natuurlijk bekend om. Die praten gewoon in het Frans.
Ja,
en de Duitsers willen ook gewoon best nog wel eens liever in het Duits praten. Maar over het algemeen op de wandelgangen is het toch wel Engels.
Zo keren we terug bij het onderwerp taal. Want het is wel heel belangrijk om te markeren. Het ging deze week over de Friese taal. Er is een bestuursakkoord gesloten over de Friese taal. De tweede rijkstaal, dat is ook wel eens even om te benadrukken. Een van de ergste dingen die ook Derksen natuurlijk weer uitkraamde, was van, dat is een dialect. Het is helemaal geen dialect. Het Fries heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen wortels, zijn eigen grammatica, zijn eigen spelling. Dus het is gewoon echt een grof onrecht om te doen alsof het een soort verbasterd en afgeleide van het Nederlands is. Maar juist Europa heeft ook niet alleen, beschermt niet alleen nationale identiteiten, maar ook minderheidstalen, minderheidsculturen. Dus daar heb je juist Europa ook voor nodig.
En het grappige is eigenlijk dat het incident met Hapte Moederhoop, die we toch dus zien ook als Fries ambassadeur, inderdaad doorwerkt in de Kamer. Want ik kwam in de wandelgang van Den Haag deze week Aantjelle Soeboer, een Fries van NSC, tegen. Die stond in gesprek met Piet Adema, ook een Fries. En waar ging dat gelijk over? Over Friesland. Dus blijkbaar is dat toch een onderwerp wat gewoon weer meer op de agenda staat, lijkt wel.
Ik wil het nog heel even hebben over de campagne Europa. Want jij was daar, is het daar al heel erg van? Ik zag volgens mij een vlag ergens al hangen van
zeker,
Vote Europe of zo. Ja, use your vote. Ja.
Use your vote in het Frans en in het Engels. De campagne daar is losgebarsten in Brussel zijn ze daar natuurlijk volop mee bezig. Al heel lang. En tegelijkertijd is er ook het besef, kijk, Tweede Kamerverkiezingen leven al niet heel, heel, heel vroeg bij mensen. De Europese verkiezingen, die gaan pas op de dag zelf van 6 juni waarschijnlijk leven. En tegelijkertijd moet je daar nu al je campagne op insteken. En doen ze dat dus ook massaal. Bij heel veel partijen hangt het er echt om. Wat gaan we doen? Plus, inhoudelijk komt er natuurlijk ook waarschijnlijk een grote koerswijziging aan. Hè? De angst is toch dat echt extreem rechts, of in ieder geval rechtse partijen gaan groeien. En dat links progressief wat kleiner wordt. Dus de Europese Commissie, Europees Parlement, proberen er ook nog progressieve linkse idealen gewoon doorheen te fietsen. Omdat ze nu denken, dit parlement is ons nog enigszins gezind. Maar straks zou het zomaar kunnen zijn dat onze voorstellen het gewoon helemaal niet meer gaan halen. Ja. Dus dat merk je.
En vinden ze het eigenlijk in Europa, ik weet niet in welke mate dat zo is. Je hebt bij gemeenteraadsverkiezingen ook wel eens dat die landelijke kopstukken dan toch weer de show stelen, tussen haakjes zeg ik dat maar eventjes. Gaat dat straks ook gebeuren? En wat vinden ze daar dan eigenlijk van? Of zijn ze eigenlijk inderdaad vaker op de achtergrond en denken ze, joh, als die mensen in Nederland voor ons dat willen doen, prima.
Ja, het voelt waarschijnlijk een beetje oneerlijk, hè? Want je bent snoeihard bezig met je eigen campagne voor je eigen partij. Tegelijkertijd is het natuurlijk een samenwerking. Als Frans Timmermans hier uitglijdt in Nederland, heeft dat effect op Bas Eickhout. Zo simpel is het gewoon. En dat besef is er natuurlijk. Kijk, de mensen in de Tweede Kamer en vooral de fractievoorzitters, die genieten gewoon de meeste bekendheid. Dus ook zij voeren gewoon campagne, dat is heel logisch. Je zag het deze week in een stemming in het Europees Parlement over abortus als mensenrecht, die dat voorstel is aangenomen, tot groot verdriet van de christelijke partijen natuurlijk. En je ziet dan dat Mirjam Bikker daar bijvoorbeeld ook gelijk op reageert. Anja Haga ook, maar die wordt dan net iets minder prominent, terwijl het eigenlijk haar, tussen aanhalingstekens, stemming is. Dus dat zie je gewoon voorbij komen.
Ik ben wel benieuwd of we nou straks, dat weet ik eigenlijk niet meer van vorige Europese verkiezingen, krijgen we nou in het straatbeeld ook weer van die grote borden, weet je wel, van die verkiezingsborden?
Ja. Nou, er wordt natuurlijk niet voor niks gezegd dat dit de belangrijkste Europese verkiezingen zijn in tijden. En als dat gevoel van urgentie met oorlog op het continent en veiligheid,
die borden neerzetten.
Zou het maar zo kunnen dat we daar meer van gaan horen.
Ja. Maar dan ben ik benieuwd of er ook plakploegen zijn. Er zijn tegenwoordig veel gemeenten die zetten voorbedrukte borden neer. Hè. Dan hebben de partijen gewoon betaald. Vroeger had je plakploegen die dan ook nog weer over elkaar heen gingen plakken en zo. Maar,
en daar hangt dan iemand die heel veel mensen in die dorpen of steden eigenlijk helemaal niet kennen misschien.
Nee, want je kunt er vergif op innemen dat op de PVV-poster staat gewoon Wilders hoor.
Ja, nou precies.
Daar staat echt niet de foto. Misschien dat ze zijn Europese kandidaten nog naast mag. Maar dat zie je trouwens ook bij gemeentelijke verkiezingen. En Wilders hangt gewoon met zijn kop op de borden.
Maar overwegen alle partijen dat wel eens om te doen? Of zeggen ze van, dat kunnen wij gewoon niet maken. Want qua stemmenwin is het waarschijnlijk slimmer om Pieter Omtzigt erop te zetten dan bij wijze van spreken de nummer 1 van NSC Europa.
Gewoon een gedeelte van de campagne natuurlijk om je kopstukken gewoon goed in beeld te zetten. Ik bedoel, dat proces is al heel lang ingezet. Je zou kunnen betogen dat elke keer als je een bekend Nederlands hoofd op tv ziet, dat gewoon bijdraagt aan de campagne van de Europese verkiezingen.
Ja.
Dat lijkt me duidelijk. En links is daarbij ook nog eens vuurbang inderdaad voor dat rechtse grote blok. Dus die zullen misschien wel meer daar nog in investeren. Dus wie weet hoe vaak we Timmermans nog voorbij zien komen.
We krijgen over zo'n aparte verkiezingen. Ja, het duurt nog een paar weken, maar wij mogen op donderdag stemmen. Maar we krijgen zondagavond pas te horen wat we gestemd hebben. Omdat de meeste landen pas op zondag stemmen.
En ook daarin is, kijk, op donderdagavond is er gewoon een Nederlandse exit poll. Waarin we dat gelijk weer mee kunnen krijgen. Ja. Maar het leeft gewoon minder. Dat is eigenlijk wel jammer, want Europa is best belangrijk.
En Bas Eickhout, GroenLinks PvdA, waar hopen die op? Heb je daar nog over gehad met hem?
Het positieve verhaal is 9 zetels. Maar achter de schermen hoor je ook...
Wat hebben we er nu?
9. Ja. Dus dan blijven ze gelijk. Ja. Ze hebben vorige keer een hele goede campagne gedraaid, omdat de met welbekende Timmermans. Frans Timmermans toen in Europa de klimaatchef was. En dat deed hij... buitengewoon in het perspectief van een GroenLinkser, zou ik maar zeggen. Dus dat evenaren wordt ingewikkeld. Maar hoop doet leven. Daar gaan ze in ieder geval wel voor. Ja. Maar je hoort wel dat het niet onrealistisch is, maar dat het hard werken wordt.
Ja, als je ziet hoe goed die campagne destijds was, dan is het natuurlijk moeilijk om dat te evenaren.
Klopt. En je ziet gewoon in heel Europa, rechts heeft gewoon veel aandacht. Mensen stemmen rechts over het algemeen. Dus dat is gewoon lastig voor hen.
We blijven het volgen. Dit was de Politieke Podcast voor deze week. Vergeet niet om een recensie achter te laten. Dat maakt het voor anderen makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, verschijnen we iedere week vanzelf weer in je podcast app. Tot volgende week. Thank you.